Zo, dit is een beetje een vreemde gewaarwording, omdat ik dit tweede deel van de studie op een andere manier houd, om het zo te zeggen, voor zover er sprake is van houden. We kregen namelijk politie aan de deur, die kwamen controleren of de coronaregels, coronamaatregelen wel goed werden nageleefd. En daar waren ze... Om een lang verhaal kort te maken, ze vonden dat het niet helemaal goed werd nageleefd. En in de praktijk is dat uiteindelijk ook vrij lastig, omdat je moet garanderen dat voor alle deelnemers, onder alle omstandigheden, die 1,5 meter afstand gehandhaafd en gegarandeerd kan worden. En dat betekent dat een huiskamer wel erg klein wordt, want je kunt wel mensen op een 1,5 meter afstand van elkaar zetten. Maar zodra er iemand naar de wc gaat of koffie gaat halen in de keuken, dan heb je dus een beweging dwars door die mensen heen en dan zit er niemand meer 1,5 meter van elkaar. Dus dat betekent dat als je die afstanden echt wil garanderen, dat je minimaal met dubbel afstanden van 1,5 meter moet gaan werken. Ja, dan wordt een huiskamer wel erg klein. Nou, ik ben aan deze studie dus begonnen vanmorgen. Het is inmiddels 3 uur 's middags geweest. Dus de politie heeft verzocht om alle aanwezigen naar huis te sturen. En dat is gebeurd. En hoe nu verder? Ik denk dat ik in de praktijk de komende tijd in ieder geval geen bijbelstudies meer thuis zal geven. Omdat het gewoon echt heel lastig wordt... qua aantal deelnemers. En ik heb ook niet echt zin om hier elke zondag een politiebus voor de deur te hebben. En dat ze dan naar binnen komen met een meetlint om te controleren of alles wel goed nageleefd wordt. Daar pas ik voor. Maar ja, jammer dus. Want ik vind samenkomen een groot goed. En je kunt wel alles op video opnemen of op audio. Maar uiteindelijk, nothing beats the real thing, zeggen ze dan. Ja, dus niks beters dan het echt hier, zeggen wij hier in Rotterdam. Maar ja, samenkomen is, wat mij betreft, staat dat boven alles. Boven het kijken van video's en boven het luisteren van audio's. Hoewel ik dat zelf natuurlijk ook doe. Maar ja, ik wil deze studie toch graag afmaken. Dus dat doe ik dan maar even zonder publiek, om het zo te zeggen. En ik was gebleven in 1 Thessalonicenzen 5 vers 3. Dat vers heb ik in principe behandeld, maar ik lees het nog even door. Wanneer zij zullen zeggen vrede en zekerheid, dan overkomt hen een onverwachts verderf. Net zoals een barenswee over een zwangere vrouw. En zij zullen absoluut niet ontsnappen. En dan zegt Paulus ook hiermee weer in contrast in het volgende vers, in vers 4. Maar jullie broeders... Jullie zijn niet in duisternis. Jullie zijn niet in de duisternis. Zodat de dag jullie als een dief grijpen zou. En weer leg ik daar weer even de nadruk op. Zij, hen en zij in het vorige vers, maar jullie echter. Dat is echt het contrast. Want voor hen komt die dag des Heren, de dag van de Heer, inderdaad als een dief in de nacht. Maar voor ons, jullie broeders, zegt Paulus, wij zijn niet in duisternis. Zodat die dag jullie als een dief grijpen zou. Dus wij zijn niet in de duisternis. Wij wandelen in het licht. Wij hebben ook het licht van God in onze ogen ontvangen. En hij schijnt ook zijn licht op zijn woord. Dus die dag zou ons niet als een dief vangen of grijpen. Voor ons, gelovigen, voor ons die in het licht wandelen, voor ons komt de Heer, of de dag van de Heer, dus niet als een dief in de nacht. In tegenstelling tot hen die zullen zeggen, het is vrede en zekerheid, er is vrede en geen gevaar. He, die schijnvrede die er straks zal komen van die... om het zo te zeggen van die wereldleider, die schijnvrede gaat vestigen. de antichrist, zo wilt, heeft nogal wat meer namen. Zit ook, en het is ook wat te kort door de bocht om het zo te zeggen. Maar het is in ieder geval een bekende term, dus ik noem hem maar zo. Ik hoop daar in latere studies wanneer dan ook nog wel eens een keer op terug te komen. Maar die zal een schijnvrede brengen. En dan zullen zij zeggen, het Joodse volk met name, maar ik denk dat dat wereldwijd het geval zal zijn. Het is vrede en zekerheid. Het is vrede en geen gevaar. Maar wij weten dan van ja, deze vrede is slechts schijn. Deze vrede is geen ware vrede. Het is niet de beloofde vrede zoals die beloofd is in de schrift van het koninkrijk dat de Messias zal vestigen. Dus het koninkrijk van de Christus. Nee, het is het koninkrijk van degene die zich in plaats van de Christus stelt. De antichrist dus. Voor ons komt hij dus niet als een dief in de nacht, maar wel voor degene die in duisternis zijn. Jullie broeders zijn niet in de duisternis, zodat de dag jullie als een dief grijpen zou. Want jullie, vers 5, jullie zijn allen zonen van het licht en zonen van de dag. Ja, wij zijn kinderen of zonen, hè, dat is nog wat sterkere term. Een zoon is een erfgenaam. Wij zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Nou, als dan de dag komt, hè, de dag van de Heer, als je daar toe behoort, als je tot de Heer behoort, ja, dan komt die dag natuurlijk niet als een dief in de nacht. En die zal ons dan ook niet overvallen. Nee, wij beten op het moment dat iedereen zegt vrede en zekerheid. Het is allemaal vrede, geen gevaar. Nou, dan weten we van, oké, nu moeten we opletten. Nu is het de kwestie van aftellen geblazen. En die dag komt, die komt snel. Jullie zijn alle zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. In Colossense 1, daar staat een vers 13. Daar staat, hij redt ons vanuit de macht van de duisternis. Hè, dus daar zijn wij uitgered. Wij zijn dus niet in de duisternis. Wij zijn geen zonen van de duisternis. Nee, hij redt ons vanuit de macht van de duisternis. En hij verplaatst ons tot in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Colossense 1 vers 13. Ik vind het altijd een mooi vers, omdat je... ik zit nu met... Dat zijn ook corona-perikelen, maar ik zit veel met mijn kinderen thuis, die allerlei schoolwerk thuis moeten maken. Die moeten bijvoorbeeld zinnen afmaken, of woorden invoegen, of het juiste woord op de juiste plek zetten. Dit is altijd een leuk om als voorbeeld te nemen in Bijbelstudie. Van ja, wat staat hier nou precies? Ik zou dus in eigenlijk af moeten knippen en moeten zeggen, hij redt ons vanuit de macht van de duisternis en hij verplaatst ons tot in... puntje, 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 puntje. En dan zou je zeggen, hij trekt ons, zeggen andere vertalingen. Hij redt ons uit de macht van de duisternis en hij verplaatst ons tot in... het licht, zou je dan zeggen. Want wij zijn van de duisternis overgezet in het licht. Maar er staat tot in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar ja, blijkbaar hebben die termen, synoniem is natuurlijk wat overdreven om dat te zeggen, maar blijkbaar hebben die termen alles met elkaar te maken. Er zijn er heel veel overeenkomsten. Hij verplaatst ons tot in het licht en wij wandelen in het licht, want wij behoren de zoon van zijn liefde toe. Nou, jullie zijn alle zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. Nou, Paulus benadrukt dat hier natuurlijk, dat wij niet van de nacht zijn, niet in duisternis wandelen. We zijn niet van de duisternis, nee, wij zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Dus wij verwachten die dag ook. Laten wij dan ook niet sluimeren, zoals de overige mensen. Vers 6. Maar waken en nuchter zijn. Ja, dit woord sluimeren, zo staat het ook in de interlineair. Ik heb dat eens nagezocht, maar in de MBG wordt het echt altijd vertaald met slapen. Alleen er zijn meerdere woorden, in ieder geval nog één woord voor slapen. En bij een concordante vertaling kies je altijd zoveel mogelijk hetzelfde vertaalwoord voor een bepaald grondwoord, dus in dit geval voor dit Griekse woord. En daarom is waarschijnlijk hier gekozen voor het begrip sluimeren. Maar die woorden worden nogal door elkaar gebruikt. Dus slapen zou wat mij betreft volgens mij ook een prima vertaling zijn. Laten wij dan ook niet sluimeren of slapen zoals de overige mensen, maar waken en nuchter zijn. Dus degene die in duisternis zijn, die voor wie de dag des Heren, de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht, die sluimeren. He, degene die zullen zeggen, het is vrede en zekerheid, het is vrede en geen gevaar. He, voor die schijnvrede die aan de grote verdrukking vooraf gaat, die slapen en die sluimeren. En die zijn in duisternis. Nou, laten wij dan ook niet sluimeren zoals de overige mensen, maar waken en nuchter zijn. Namelijk opgewekt en niet beneveld. He, dat is, als je waakt ben je wakker, dan ben je opgewekt. En wanneer je nuchter bent, dan ben je niet beneveld. En dat is ook de vergelijking die Paulus ook maakt in het volgende vers. Want hij zegt in vers 7, want die sluimeren 's nachts. En die zich bedrinken, zijn 's nachts dronken. Dus dat sluimeren, slapen en dronken zijn, hè, dat is, dan ben je er niet bij. In ieder geval niet helemaal. En daar wordt dan ook hier de vergelijking mee getrokken met dronken zijn. Dan ben je beneveld, dan zie je de dingen niet zo scherp. En Paulus zegt, ja, dat zijn degenen die in duisternis zijn. En want die sluimeren, die slapen 's nachts en die zich bedrinken, zijn 's nachts dronken. Die zijn dus in de nacht en voor hen komt de Heer ook als een dief in de nacht. Maar laten wij, dus weer die tegenstelling, hè, die slapen 's nachts, die zich bedrinken, zijn 's nachts dronken. Dat zijn zij dus, dat zijn zij. Maar laten wij, vers 8, die van de dag zijn, nuchter zijn. Dus de dingen in het juiste perspectief zien. Want wij zijn van de dag, dus wij zijn nuchter, dus wij zien de dingen in het licht van het woord. We laten ons niet meeslepen door alle hysterie, alle chaos, alle hysterie, alle paniek die ook vooral door de media wordt gecreëerd. We zien op Gods woord, op de schrift. En daarom zijn we van de dag. Laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Dus dat is wakker en niet beneveld. En laten wij het borstharnas van geloof en liefde aantrekken. Dus laten wij ons bekleden met beschermen met geloof en liefde. Dat we het vertrouwen, geloof is vertrouwen, het vertrouwen op God en op zijn liefde. Hij heeft ons lief, hij zorgt voor ons. Nou, wie dat weet en wie dat beseft, die wandelt in het licht. Nou, laten we dat borstharnas van geloof en liefde aantrekken. Dit doet natuurlijk denken aan de geestelijke wapenrusting in Efeze 6. Waar nog veel uitvoeriger over deze dingen gesproken wordt. En hier haalt Paulus het slechts aan. Alsof hij zeggen wil, de Thessalonicense brief is eerder geschreven dan de Efeze brief. Maar hij zou daar later nog meer over schrijven. En alsof hij tegen ons daarmee zegt van, nou, zoek dat eens op in Efeze 6. Ik ga dat nu niet doen, omdat het niet het onderwerp is. Maar het is wel goed om daar eens de aandacht op te vestigen. In Efeze 6 wordt gezegd, hier staat, laten wij het borstharnas van geloof en liefde aantrekken. In Efeze 6 staat dan, en het borstharnas van de rechtvaardigheid aantrekken. Maar wat rekent God tot rechtvaardigheid? Wat rekent God tot gerechtigheid? Geloof. Dus dat is eigenlijk ook weer hetzelfde. Het borstharnas van de rechtvaardigheid of het borstharnas van geloof. Laten wij het borstharnas van geloof en liefde aantrekken. En de helm, de hoop van de redding. Efeze 6 vers 17 zegt dan, en ontvang de helm van de redding. En dat is mooi, hè? De helm, de hoop van de redding. Een helm is dat wat het hoofd beschermt. Een borsthanger is natuurlijk dat wat het hart beschermt. En daar is het hart is de zetel van het geloof. Maar een helm is dat wat het hoofd beschermt. En in ons hoofd zit onze hersenen. En dat spreekt van ons denken. En ons denken, ja, dat zou gericht zijn op het woord. Hè. Wij zouden veranderd worden in ons denken, zegt Romeinen 12. En daar is de helm, die spreekt daar dus van. Die helm die behoort ook tot die geestelijke wapenrusting en die beschermt ons denken. Ik was er lekker bij gaan zitten, maar ik had geen Bijbel bij me liggen, alleen mijn laptop. Dus nu zoek ik wel even Romeinen 12 op, want volgens mij is dat vers 1. Nee, vers 2 is het. Wordt aan deze aion niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Zo staat het er ongeveer. Romeinen 12 vers 2, maar ja, juist. Kijk, wij leven in deze aion. Deze aion, dit tijdperk, is bijna ten einde. En ook deze woorden in Romeinen 12 vers 2 zijn dus ontzettend actueel. Wordt niet gelijkvormig aan deze aion en aan het denken van deze aion. Want de oproep is om je te laten veranderen in je denken. Hè? Wat men in deze aion doet, dat wordt natuurlijk aangestuurd door het denken wat men heeft. En wij zouden niet gelijkvormig worden aan deze aion. Niet samen worden gevormd met deze aion, maar wij zouden worden veranderd door een vernieuwd denken. Namelijk door te denken zoals God denkt. Door de dingen te zien zoals God de dingen ziet. En die openbaart hij in zijn woord. En ons denken, dat wordt beschermd door die helm. Die hier genoemd wordt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. En de helm, de hoop van de redding. Dus hoop is verwachting. En daar gaat juist deze brief over. De eerste Thessalonicenzen brief, maar de tweede ook. Maar de verwachting namelijk van redding. Nou, welke redding? Daar heeft Paulus het al over gehad in 1 vers 10. Ik heb dat vers al eerder aangehaald. Dat wij zullen worden uitgered uit de komende toorn. En hoe doet God dat? Nou, wij worden weggerukt. Hè? De doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overblijven zullen samen met hen weggerukt worden in wolken. De Heer tegemoet. Dat is onze hoop. Dat is onze toekomstverwachting. Onze toekomstverwachting ook van redding. Want wij worden uitgered uit die toekomende toorn. Zeg maar, anders gezegd, voor die grote verdrukking. En laten wij die van die dag zijn, dus nuchter zijn en dat borsthanger aantrekken, maar ook die helm, de verwachting van de redding. Daar zouden we ons denken mee beschermen, om het zo te zeggen. Het zijn overigens allemaal, verdedigingswapens, zowel hier als in Efeze 6. Het zijn geen wapens om iemand anders mee in de pan te hakken of om de strijd aan te gaan, maar het zijn verdedigingswapens om af te weren, om stand te houden, om staande te blijven enzovoort. En in een aion waar zoveel gebeurt, waar je zo makkelijk meegevoerd zou kunnen worden met de waan van deze aion, ja, daar heb je wapens nodig om staande te blijven. Nou, die wapenen zijn geloof, liefde en de verwachting van redding. Daar zouden we ons op focussen. Laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. En laten wij het borsthangers van geloof en liefde aantrekken. En de helm, de hoop van de redding. Vers 9. Want God plaatste ons niet tot toorn, maar tot het verkrijgen van redding door onze Heer Jezus Christus. God plaatst ons dus niet tot toorn. Nou ja, daarom worden we ook uitgered uit die komende toorn. Want dat is niet om het anders te zeggen, dat is niet de plaats die God voor ons bedacht heeft. God plaatst ons niet tot toorn. Maar tot wat dan nou? Maar tot het verkrijgen van redding door onze Heer Jezus Christus. Wij worden dus gered van die toorn, maar dat is precies wat er in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 ook stond. Hij die ons uitredt uit de komende toorn. Dus net voordat die toorn komt, zullen wij daar worden gered. En ja, ik aarzel een beetje, omdat ik de laatste tijd ook al geconfronteerd ben met mensen die zeggen van ja, maar je hebt het altijd maar over dat we voor die toorn gered worden. En ik vind het zo verschrikkelijk voor de mensen die dat wel moeten meemaken. En ja, enzovoorts. Ja, God heeft dit zo bepaald. God heeft dit zo bedacht. Het is zijn plan. En ik, het is niet mijn... het is niet, ik heb niet de positie om God ter verantwoording te roepen. Ook al zou ik dat... Dat zou ik niet eens willen. Maar hij heeft dat zo bepaald. En er zal... De toorn van de draak wordt het in Openbaring 12. Die zal in instantie over het volk Israël komen. Er zal een grote verdrukking komen. Zoals de wereld niet gekend heeft. Tot dan toe en ook niet meer zijn zal. Ja, en wij kunnen dat wellicht als mensen lastig plaatsen. Maar er zijn zoveel dingen die ik lastig kan plaatsen. En die ik niet kan begrijpen. Hoe God deze wereld geschapen heeft. Wat zijn weg die hij daarmee gaat. Ja, die begrijpen wij niet allemaal. Maar is dat nodig? Wat mij betreft niet. Hij is God. Wij zijn kleine mensjes die... een paar ons geloof ik hersenen hebben en denk nou niet dat wij daarmee die grote God die alles gemaakt heeft kunnen begrijpen. En hij is een goede God, hij is een God van liefde en hij komt tot zijn doel met elk schepsel en de weg die hij daarin gaat, ja, ik hoef dat niet per se te begrijpen, maar dat is persoonlijk. En als God zegt ja, dat hij ons niet plaatst tot toorn, dan ga ik me daarvoor niet verontschuldigen. Dan is dat ook wat ik door wil geven. God plaatst ons niet tot toorn, maar tot het verkrijgen van redding door onze Heer Jezus Christus. Wij zullen gered worden van die toorn. Vers 10, die ten behoeve van ons stierf. Hij stierf voor ons. Ja, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij sluimeren of slapen, tegelijkertijd samen met hem zouden leven. Dat betekent dus dat er ook zullen zijn, gelovigen blijkbaar, hè, die zullen gelovigen zijn die waken en er zullen gelovigen zijn die slapen of sluimeren. Maar ook die zullen de boot niet missen, want er staat niet ten behoeve van ons stierf, omdat wij hetzij wij waken, hetzij wij sluimeren of slapen, tegelijkertijd samen met hem zouden leven. Dus tegelijkertijd, zij die waken, zij die sluimeren, zullen tezamen met hem leven. Dus die delen dan ook in die gebeurtenis die Paulus hiervoor beschreven heeft in 1 Thessalonicenzen 4 van die wegrukking. Nou, dan het laatste vers wat ik wil bespreken. Daarom bemoedig elkaar en bouw elkaar onderling op. En dan zegt hij er ook bij, zoals jullie dit ook doen. Maar vanwege deze dingen, vanwege dat wij, wat hij hiervoor al had aangegeven in het laatste vers van 1 Thessalonicenzen 4, dat wij alzo altijd met de Heer zullen zijn. En dan zegt hij ook, zo dan, bemoedig elkaar met deze woorden. En hier weer, daarom bemoedig elkaar. En bouw elkaar onderling op. Ja, dit woord, ook hier staat dus dat parakaleo, waar ik het, ik wilde zeggen voor de pauze, maar waar ik het in het eerste deel van de studie over had. Parakaleo, erbij of ernaast roepen. Zo is dat woord opgebouwd. Para is naast of bij, erbij. En kaleo of kaleite of Denk aan het Engelse to call is roepen. Dus erbij of ernaast roepen. Iemand erbij roepen, iemand ernaast roepen. Dat heeft met bemoedigen of vertroosten te maken. Daarom bemoedig elkaar. En of namelijk, want het is natuurlijk is niet opeens iets heel anders. Namelijk bouw elkaar onderling op. Door elkaar te bemoedigen, bouw je elkaar onderling op. Ja, hoe bemoedig je elkaar? Ja, door elkaar te wijzen op het woord, op het licht. En op de dingen die Paulus hier naar voren brengt. Dat we de hoop die wij hebben, de hoop van redding, zoals hij dit noemde hiervoor. Daar zouden we elkaar op wijzen. Daarmee bouwen we elkaar onderling op. En niet met de dingen die... die zoveel op ons afkomen in deze aion. Nee, we zouden juist niet meegevoerd worden in en gelijkvormig worden, samen worden gevormd met deze aion. Maar wij zouden vernieuwd, veranderd worden in ons denken. En dat bemoedigt en dat bouwt op. Daarom bemoedig elkaar en bouw elkaar onderling op, zoals jullie dit ook doen. Nou, dat waren de versen die ik wilde bespreken. En dat heb ik bij deze alsnog gedaan. En dat is natuurlijk een beetje een wat raar einde, omdat ik meestal nu zeg, en nu gaan we naar de koffie. Maar dat ga ik wel doen, maar dan eventjes alleen. Hoe ik verder ga, weet ik nog niet. Ook dat zien we wel weer verder.